Lieve vrienden, mag ik jullie een vraag stellen? Ben je een kind van God? Ben je gewassen in het bloed van onze heiland en zaligmaker Jezus Christus? Wat is je antwoord daarop? En een volgende vraag. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Dat hebben we gelezen. Heb je de Heilige Geest ontvangen? En weet je wat dat inhoudt? Vanavond gaat het met name over het laatste. Maar het laatste is er niet zonder het eerste. De Heilige Geest, de derde persoon in het wezen van God, één met de Vader, één met de Zoon. De Heilige Geest die onze Heer Jezus Christus beloofd heeft uit te storten op alle vlees in de gemeente. De Heilige Geest die ook hier aanwezig is, hier in dit vertrek. De Heilige Geest die een persoon is en woont in de harten van alle gelovigen. De Heilige Geest die zo vaak bedroefd wordt door Gods kinderen en door anderen. De Heilige Geest aan wie wij niet een zodanig geloof hechten met ons gehele hart, zoals we gelezen hebben, dat stromen van levend water uit ons binnenste vloeien als we geloven. En ik denk dat met de reformatie, waar ik heel veel achting voor heb en waar ik heel veel zegen uit gekregen heb uit de geschriften van de reformatoren, maar dat eigenlijk de reformatie wat betreft het werk en de inwoning van de Heilige Geest ergens is blijven steken. En dat komt ook mede daardoor, goed luisteren, dat wij Pinksteren als een heilsfeit beschouwen. En het is een uniek heilsfeit. Maar dat we Pinksteren als de uitstorting van Gods Geest beschouwen, als een eenmalige gebeurtenis die eigenlijk niet meer herhaald is. En nog erger is, en dat is de zogenaamde streeptheologie, dat we zeggen dat de krachten en gaven van de Heilige Geest, zoals die vertoond werden in de gemeente van Pinksteren, opgehouden zijn. En dan moet ik denken aan de woorden van de Heer Jezus, dat hij zegt dat hij onder hen niet vele krachten kon doen, onder Capernaum en in Galilea vanwege een ongeloof. Ja, maar de Heer Jezus die toch de Heilige Geest had, die kon toch dat werken, die kon toch dwars door alles heen werken. En dat is waar. Maar aan de andere kant kunnen er zulke obstakels zijn van de kant van mensen die als het ware verhinderen dat de Heilige Geest doorwerkt. Dat hoef je niet sluitend te krijgen. Dat kun je in het woord vinden. Enerzijds de belofte van de Geest. Anderzijds hoe wij met die belofte omgaan en eigenlijk ons vertrouwen niet helemaal daarop stellen. Als het dan staat dat de Heer Jezus belooft dat stromen van levend water uit het binnenste zullen vloeien. Ja, maar het was die tijd. Lieve mensen, ook nu, 2012, ook nu op Urk, geldt deze belofte. Maar u geschiedde naar uw geloof. Laat het dan op je inwerken als je de Heer Jezus mag kennen. Als je mag weten dat je zonden vergeven zijn, hoe komt het toch dat je dan zo onder de maat leeft? Ik wil niet over mensen oordelen. Maar vaak hoor je dat wel bij gelovigen. Dat ze of weinig zekerheid hebben. Of dat ze eigenlijk er genoegen mee nemen. Dat ze maar weinig krijgen. En het is toch van de Heere. Het zijn kostbare pareltjes. Toen ik tot geloof kwam jaren geleden. En in die volheid stond. En dat wilde uitdragen aan iedereen wie de Heer Jezus is. Mijn hart vol liefde en een diepe vrede. Iedereen. Tot in de achterbuurten van Dordt. Ik heb het helaas niet gedaan. Maar het was wel in mijn hart. En wie ik ook tegenkwam. Om te vertellen wat de Heer gedaan had. Wat een wonder. En toen de bestrijdingen kwamen daarna. Toen de zonden weer naar boven kwamen. En duisternis was. En die gevoelige vrede weg hebt. Dat ik tegen de voorganger zei. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Als je een kind van God bent. Want toen zei de man met alle respect voor hem. Hij juicht voor de troon. De dagen der duisternis zullen vele zijn. Als er één tekst is in de Bijbel die misverstaan wordt en verkeerd wordt uitgelegd, dan is het deze. Hij had mij op de belofte moeten wijzen. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Al ben je in de strijd en al ben je heel schuchter in je geloofsleven, dan geldt toch die belofte. Lieve mensen, ik zeg voor jullie allemaal, hebben jullie een klein geloof of een groot geloof? Geloof wat de Heer Jezus zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En ga niet beweren dat de volheid van de Geest en de kracht van de Heilige Geest opgehouden is met Pinksteren. Als je over de eerste en tweede eeuw leest dat er ook de gaven nog waren van gezondmakingen, van profetie en de krachten van de Heilige Geest. Werkzaam waren de gemeente, ook in de tweede eeuw, na de apostelen. Dat dat daarna weggeëbd is. Dat is de schuld van de gemeente Gods. Maar beweer nou niet dat het nooit meer geweest is daarna. Zeg dat niet. Want ik geloof vast en zeker dat velen in deze wereld, kinderen Gods, nog vol zijn van de Heilige Geest. Wellicht meer dan andere landen, dat weet ik niet. En dat we in het Westen zo door onze dogmatiek, ons dogmatisme en ons geredeneer, als het ware, proberen de Heilige Geest uit te blussen. Wat een ontzettend oordeel. Als je dan leest, er zijn verschillende gedeelten gelezen en die zijn zo glashelder. Ik wil er nog aan toevoegen aan, als jullie een Bijbeltje bij je hebben. Lees dan met me mee uit Handelingen 4 vers 31. Na Pinksteren, wat gebeurt er? En toen zij gebeden hadden, bij de plaats waar zij bijeen waren bewogen en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Is dat daarna nooit meer gebeurd? Jazeker. Op het eiland Lewis bij Schotland waren er twee vrouwen, de een was blind, die baden al jaren om de Heilige Geest. Vervulling van de belofte. En ze kregen te zien dat een eenvoudige prediker van het land van Schotland van de overkant zou komen om een instrument te mogen zijn in de handen van de Heere God. Dat er een opwekking zou komen in Lewis. En die man is gekomen. En die wilde helemaal niet gaan. Een eenvoudige evangelist, Duncan Campbell. En hij werd afgehaald vanaf de pont van Stornoway, er stonden een paar ouderlingen hem op te wachten. Ze hadden hem uitgenodigd om te spreken in de gemeente. En het eerste wat die ouderlingen vroegen. Dat is mooi, je moest goed over nadenken. Ze vroegen niet bij vervuld met de Heilige Geest. Hoe is uw leven bij de Heere? Want daar ligt het geheim. Leef u dicht bij de Heere of niet? Toen is die man dus in het kerkje gekomen. En de belofte is vervuld. En zelfs in een huis, ik geloof dat het huis er nog staat. Dat is een café geweest. Daar kwamen ook mensen bij elkaar om te bidden om de Heilige Geest. En er kwam zo de kracht van de Heilige Geest dat het hele huis schudde. En dan gaat het niet om het schudden, niet om dat gebouw. Maar mensen. De Heilige Geest is gegeven om al Gods kinderen te vervullen met de Geest. En zodanig ook dat in de gemeente, in het lichaam van de Heer Jezus Christus, het ene steentje de andere mag aanraken. En dat de Geest dan ook mag worden uitgestort, ook bij vernieuwing. En ik weet wel, daar kan een tijd aan vooraf gaan, zo ook bij Pinksteren. Er gebeden werd, aanhoudend gebeden werd. Dat was ook bij Louis zo, die twee vrouwen baden. En hun gebeden werden verhoord op Gods tijd. Maar dat kan de Heer nu ook geven, als wij bij elkaar komen. En echt onze vinger erbij houden. Heere God, wilt u uw geest geven aan Urk? Wilt u uw geest in de gemeente uitstorten? En dan bedoel ik de gemeente als lichaam van Jezus Christus. Weliswaar verscheurd nu, maar ook dan kan de Heer daar dwars doorheen werken. Wilt u dat gebouw op de grondvesten doen schudden? En wilt u uw geest zo uitstorten dat er ook velen tot bekering mogen komen? En dat Gods kinderen de doop met de geest mogen ontvangen? Een aanhoudend gebed was er in de opperzaal voor Pinksteren. Men geloofde daarin. Geloven wij er ook in? Ja, maar de omstandigheden toen, nou dat was niet zo best. De Heer Jezus was gekruisigd. En de Farizeeën hadden het voor het zeggen. En Gods gemeente zou vervolgd worden. Maar de Heer heeft het gegeven naar zijn belofte. En ik denk dat het eigenlijk een van de grootste oordelen is onder Gods kinderen. En misschien generaliseer ik te veel dat wij niet verstaan wat de volle Pinksterzegen is. Een boekje van Andrew Murray, die ook dat doorgegeeft in zijn kerk. En heerlijk dat er zoveel dat geloofd hebben in zijn dagen en dat er ook zulke wonderen gebeurd zijn. Ook in zijn eigen gemeente. Ik geloof dat hij een paar duizend avondmaalgangers had. Dat er zoveel tot bekering gekomen waren. En het avondmaal was een feest. Dan glansde zijn gezicht. En dat was een vreugde. Vanwege het offer van de Heer Jezus. En de Geest is het. Die Christus verheerlijkt. Dat moeten we nooit losmaken van elkaar. Dat is het volgende punt. De volle Pinksterzegen. Als je de geschiedenis leest bij Handelingen. Ging het nog niet eens om de Heilige Geest. Want die neemt het uit het mijne en verheerlijkt mij. Het ging om de Heer Jezus. Als je dat van elkaar los gaat maken. Dan verval je in geestdreigerij. Een hele eenzijdige benadering van het werk van Gods Geest. Van de pneumatologie. Je moet het verbinden aan het werk van de Heer Jezus. Is ook gezegd, dacht ik, in het gebed. Laten we vanavond dan Christus verheerlijken. Wat Hij gedaan heeft. Als de grote triomfator. Aan het kruis. Zijn opstanding. Zijn hemelvaart. Nu gezeten aan de rechterhand Gods. En zijn geest gegeven als een onderpand van zijn liefde. In onze harten. Ja, maar we weten helemaal niet of wij de geest ontvangen. Ja, zo kan het zijn. Eens deels ook omdat ze de kracht misten wat we voorgelezen hebben. En aan de andere kant ook de misvatting dat wij eigenlijk niet beseffen dat de persoon van de Heilige Geest in ons woont. De Heilige Geest is geen kracht, maar een persoon. Een levende werkelijkheid, een levend wezen, God met God, licht uit licht, van eeuwigheid en tot een eeuwigheid. Hij woont in onze harten. De grootste troost, ik denk een nog grotere troost dan de vergeving der zonden, dat is ook heel groot. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. In een hart waar nog zonden zijn, in een persoon die zoveel beperkingen heeft, waar de Heilige Geest niet ten volle zich kan openbaren, want dat zouden we niet kunnen dragen. Dan kan de Heere wel eens een uitlating geven, ook in het gevoel dat we zeggen, Heere God, ik kan het niet dragen. Uw liefde, uw vrede. Omdat we zo zwak zijn. Maar als we nu werkelijk eens zeggen vanavond, als we de Heer Jezus kennen, de Heilige Geest woont in mij. Begin daar nou eens mee. Hij is beloofd. En hij woont in ons. Maar wij moeten ook gebruik maken van de Heilige Geest. Geloof hechten aan zijn werk. Maar ook in de eerste plaats erop vertrouwen, met vast erop vertrouwen dat hij in ons woont. En nooit meer van ons zal wijken tot een eeuwigheid. Hoe het ook gaat in het leven. Dan moet je jarenlang als wotsmanier in de gevangenis verkeren. Tot je dood toe. Onbegrijpelijk zou je zeggen. De Heilige Geest woonde in hem. Hij heeft daarvan mogen getuigen. Middels zijn geschriften. En ook alle groten in Gods koninkrijk. En in het bijzonder ook hen. Niet dat ze meer zijn dan anderen. Maar die daar zo licht in gekregen hebben. En dan denk ik ook aan dit boekje. Andrew Murray. Ik heb hier de Heilige Geest, zijn aard en zijn werking van Torrey. Wie heeft dat wel eens gelezen? Dat is ook wat. Het is nog te koop. Mooi boekje. Ik las het in 1988, toen ik werkloos was. Hij zegt dan dat de doop met de Heilige Geest eigenlijk wel een aparte gebeurtenis is. En dat heeft hij ook zo meegemaakt. Maar Andrew Murray, die herkende dat niet zo in zijn leven, maar wel dat geleidelijk aan hij steeds meer vervuld werd met de Geest van God. We moeten ook, denk ik, als het gaat over de doop van de Heilige Geest, moeten we dat synoniem zien aan de vervulling met de Heilige Geest. We moeten daar niet allemaal onderscheiding in maken, maar het wijst erop, de doop met de Heilige Geest, wat de Heere geeft eigenlijk nadat wij geloofd hebben. Nadat wij de Heilige Geest ontvangen hebben, wat is de doop met de Heilige Geest? Dat wij steeds meer kracht mogen putten uit zijn werk. En dat wij ook steeds meer kracht mogen putten, dat gaat samen uit de persoon en het werk van de Heer Jezus. Dat moet je niet van elkaar losmaken. De Heilige Geest wordt ook genoemd de Geest van Christus. En je kunt ook duidelijk lezen in Johannes 14, 15, andere hoofdstukken, dat het werk van Gods Geest betrekking heeft op het werk van de Heer Jezus. Eerst moest het werk van de Heer Jezus af zijn, wilde er sprake zijn van de uitstorting van de Heilige Geest. En je kunt zelfs zeggen dat na de uitstorting van de Heilige Geest er een heerlijker bediening is ingetreden in de gemeente van Christus dan toen de Heer Jezus wandelde op aarde en 3 jaar zijn bediening had en ook wonderen gedaan heeft. Maar dat heeft hij eigenlijk achtergehouden. En dat was in het heilsplan opgenomen van de Heere God, dat eerst de Heer Jezus moest sterven. Hij moest opstaan, hij ten hemel moest varen en daarna zal de geest worden uitgestort. De discipelen waren niet voor niets zo vol vreugde toen ze de berg afgingen naar de hemelvaart van Christus. Je zou zeggen, ja, ze moesten toch wel bedroefd zijn. De Heer had gezegd, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u, ook de belofte van zijn wederkomst. Maar die geest moet meer in de belangstelling staan. En op de basis en het fundament van de hervormers, waar ik altijd nog achter sta en waar ik heel veel onderwijs uit gehad heb, ook uit de catechismus en de belijdenis, en dan vind ik toch dat daarin het werk van de Heilige Geest er karig van afkomt als je werkelijk de brieven van de apostelen en de handelingen biddend gaat lezen. Ik hoor dat mijn broeder bezig is met Efeze. Broeder Heidelberg, ik neem aan dat hij het ook wel over het werk van de Heilige Geest heeft. En ook over de inwoning van de Heilige Geest. Dat is heerlijk dat jullie dat mogen horen. Lees de brieven. Lees de handelingen. en ga niet met jamaars werken. Lees dan ook daarin dat de Heilige Geest het uit Christus neemt om het ons te openbaren. Dat we meer en meer die liefde en de vrede die er in Christus Jezus is, zijn stervende liefde en zijn opstandingskracht mogen kennen. Maar ook daardoor meer gewapend mogen worden tegen de verleidingen die op ons afkomen. En mogen staande blijven in de geestelijke strijd. Hoe meer wij met de Heilige Geest vervuld zijn. Hoe dichter wij bij de Heer Jezus leven. Dan heeft de zonde als het ware geen heerschappij. Wat onze positie betreft heeft hij ook geen heerschappij. Dat vind ik een tot oneer van de Heere God om dat te zeggen. Ja, maar de geest die heeft nog heerschappij, of de zonde heeft nog heerschappij. Dat is niet waar. Houd het niet daarvoor dat gij daar zonder dood zijt. Natuurlijk zijn daar de overblijvende zonden. Maar als je mag geloven in de overwinningskracht van Christus en daaraan vasthouden. En mag geloven in de belofte van de Heilige Geest. Ik weet wel, dan zijn we ieder ogenblik in gevaar. Vanwege de verzoekingen, dan blijft het gebed, leidt ons niet in verzoeking. Dan leer je ook jezelf dieper kennen wie je bent. Maar dan is er een vreugde in God in Christus. En dan mag je Christus niet alleen als je borg omhelzen, maar ook als de triomfator, de overwinnaar. Over dood, hel, graf en zonde. En als daar jama's tegenop komen, en als je op jezelf gaat zien, ja ach, dan val je jezelf altijd tegen. Het geheim is ook, dat wil de Heilige Geest ons leren die in ons woont, om ook buiten onszelf te mogen zien. Op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En als wij zo in de strijd staan en zelfs in het gebed geen woorden hebben, dat kan. Vanwege de krachten van de bestrijding. De Geest bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Herken je dat? Maak je daar gebruik van als je niet weet hoe je moet bidden? Als het chaotisch is. Ga dat dan niet allemaal forceren. Maar zeg, Heilige Geest, ik kan niet bidden. Maar u bidt in mij met onuitsprekelijke zuchtingen. En daar die voorbidder aan de rechterhand van de Vader. 24 uur per dag. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zo zie je de samenhang. Waar het nu vanavond in het bijzonder gaat over de kracht en de volheid van de Heilige Geest. En dan ook die samenhang ook in de heilsopenbaring en de heilsgeschiedenis. En in het geloofsleven in het bijzonder, waar ik toch de nadruk op wil leggen. Hoe functioneert dat in ons leven? Hoe maken wij gebruik van het woord om ons dat te mogen toe-eigenen? Niet alleen wat we in Christus hebben, maar ook de Heilige Geest als onderpand. En dat is de schat in een aardevat dat vol scheuren is vanwege de vele beperkingen die we hebben en de overblijvende zonden en zwakheden. Maar toch een schat waar we dan van heerlijkheid tot heerlijkheid vernieuwd worden als van des Heere Geest. Ook zo'n tekst, hè? Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Lieve vrienden, en als we dan in de put zitten, zegt dan de Heilige Geest rond in je. Hij zal je alles leren. Hij is ook de trooster. Hij troost ons als we in de verdrukking zijn en in de strijd en in deze wereld. Waar er zoveel is waar we mismoedig over kunnen zijn, ook ons troost in dat vooruitzicht. Dat wij eenmaal bij hem zullen zijn in volle heerlijkheid bij de Heer Jezus. Niet door geloof, maar door aanschouwen. Maar we hier een beginsel al door de inwoner van de Heilige Geest. Iets van die heerlijkheid, van die hemelse heerlijkheid mogen kennen. Waar het onze God is die ons dan toch die heerlijkheid openbaart. En dan gaat het nog niet eens om die heerlijkheid op zich. Maar om onze God, opdat we steeds dieper hem mogen leren kennen. Want hij wil van heerlijk tot heerlijkheid ons vernieuwen. Opdat we hem als zodanig mogen leren kennen. En meer mogen leren kennen als de Vader van alle genade. De vorige keer over gehad, een keer een lezing hield, ook over het vaderlijke Gods. Door welke wij ook zeggen, Abba lieve Vader, de dienstbaarheid die er is vanuit de wet. Laat ons zelf onderbrengen onder dat juk door het ongeloof. Maar dan de geest der aanneming tot kinderen. Kind van God. Kind van de Heer Jezus. Heilige Geest ontvangen. Wees stil voor Hem. En dank de Heere daarvoor. Zeg dank u wel, Heere. Dank u wel. Voor uw Heilige Geest. Die beloofd hebt en die u gegeven hebt. Door de Geest krijgen we deel aan de Geest. Als de Geest in ons leven komt. En de kracht van het evangelie ons inwint voor de Heer Jezus. Is het werk van de Heilige Geest om ons te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Maar o, kom ons die troost te geven. En die bevrijdende kracht doen ervaren. In Christus alleen. Ken je die bevrijdende kracht? Ken je dat? Kun je daar echt ja op zeggen? En is het dan ook niet de moeite waard om nog meer van die kracht te leren kennen? De Geest van Christus. En op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest stond Jezus en riep zeggende, zo wie mijn dorst heeft, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft gelijk de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Want de geheimnis is dat, de Geest brengt ons tot de Heer Jezus. En de Heer Jezus die schenkt ons de inwoning van de Heilige Geest in ons hart. Als een reflectie als het ware van zijn werk in onze ziel. En dat zijn die stromen van levend water die dan uit ons voortvloeien. Die ons vervullen geheel en hal. En dat we zeggen, o Heere, wat bent u groot, wat bent u goed. Wat bent u barmhartig en genadig. Wat bent u heilig. Wat bent u rechtvaardig. Wat bent u alomtegenwoordig. Heere, hoe houdt u toch steeds uw belofte? Onveranderlijk. Dan ga je ook door de Heilige Geest meer zien van de eigenschappen en deugden van God. Om ook in die weg, door op die deugden te mogen zien vanuit het woord, door het geloof, door de kracht van de Heilige Geest, dan kan het zijn dat je met Edwards uitroept. Als je ziet wie je bent tegenover de Heere God, dat hij zegt oneindig, 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 ik kan het niet dragen. Dan zijn de Heilige Geest, dan zijn de deugden van God, die hebben een zodanige wijdte en een breedte, waar je verstand niet bij kan en dan kun je het alleen maar aanbidden. Dan zeg je, amen Heere, wie bent u toch? Zo genadig en barmhartig. En u wil niet dat, dat er één verloren gaat, maar dat ze alle tot de zaligheid, tot bekering komen. Heilige Geest, gelovig op Urk, maak u gebruik van de Heilige Geest. Ook als je met elkaar bidt, of in je binnenkamer alleen bent. Is het dan werkelijk je verlangen om meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest? Ik weet wel, had ik vandaag, daar ben ik ook met een huisbezoek, een vrouwtje dat er zo mee liep, met de zekerheid, en vanaf de 16e jaar kenden ze de Heere al, maar zo die beslommeringen. Toen heb ik ook niet zozeer gesproken over de kracht van de Heilige Geest, maar wel gezegd, ja, ik weet wel, als we een korte polsstok hebben, kunnen we niet over de rivier. Maar die korte polsstok die kun je wel gebruiken om over de sloot te komen. Met andere woorden, dat kinderlijke eenvoudige geloof, om dat te gebruiken. Maar ook om dan te verlangen naar meer, dat de Heer je ook die lange polsstok wil geven geleidelijk aan. Dat de kracht van de Geest meer en meer in je werk zou mogen worden. Dat is een heel proces. Dat is nou geestelijke groei. Geestelijke groei is een groei in de diepte, waar we wortelen in de kennis van God en in de kennis van onszelf. En in de hoogte, in het vruchtdragen voor Hem. Maar als we alleen maar zeggen, ja, ach, zeg maar, maar blijf maar tere plantjes. Je moet ze wel water geven. Maar ach ja, ze verwelken zo gauw. Kom je nooit tot die bloei. Als je zo die planten verzorgt, mensen, dan verwelken ze inderdaad. Maar als je nou mag geloven in vrucht, in de bloei, in opwas, in groei, dat dat mosterdzaadje van de wedergeboorte, waarin alles begrepen is en dat kleine zaad alles is, maar wel dat het moet ontkiemen en dat het door die aarde van onmogelijkheid heen moet breken en een volwassen plant zou mogen vormen. Dat is vervulling met de Heilige Geest. Steeds meer bloemen te mogen hebben en steeds meer vruchten mogen dragen uit hem. Opdat hij alleen de eer mag krijgen. De Heilige Geest is de geest van Christus. Ik ga het vanavond niet hebben over de gaven van de Heilige Geest. Over tongentaal, over genezing en profetie. Daar zou je ook heel wat lezingen kunnen wijden. En daar wordt ook veel over gediscussieerd. Ik wil ook helemaal niet hebben dat wij vanavond gaan discussiëren over de doop met de Heilige Geest. Het is een zaak van geloof. Maar wel wil ik opnieuw benadrukken bij, als we het over de glossolalie hebben, de bijzondere gaven, over de charismata, tongentaal, dat we dat ook nooit moeten loszien van het werk van de Heer Jezus. En wil ik benadrukken dat je dat kunt hebben, genezing en profetieën, zonder een kind van God te zijn. Dat je duivelen kunt uitwerpen en mensen gezond maken. Gaven van de Heilige Geest. Zonder dat je de Heer Jezus kent. Die niet zalig maken. Maar dat zijn wel gaven die de Heer aan de gemeente wil geven. Maar ook Judas had die gaven in feite. Toen was de geest nog niet uitgestort. Maar hij kon ook duivel uitwerpen en een zieke genezen toen hij uitgezonden werd. Dus dat is geen kenmerk van de waarheid van het werk van God. Maar het zijn wel gaven die de Heer wil geven aan de gemeente, maar dan ook in nauwe samenhang met het werk van de Heer Jezus. Dat natuurlijk ook gelovigen die gaven mogen ontvangen, de Heer Jezus de eer daarvoor geven en ook de Heilige Geest. En als ongelovigen, zoals een Saul, Biliam en Judas ook gaven ontvangen, die eindigen in zichzelf, die willen geëerd worden. En er zit er niet een mens van nature, maar met name ook bij die mensen die een schijnbekering hebben. En dat is verschrikkelijk. Niet ten diepste alleen maar zichzelf bedoelen. Wel nuttig kunnen zijn voor een ander. Zelfs ook kunnen preken, het woord kunnen doorgeven. En dat de Heer dat ook gebruikt. Maar toch eenmaal krijgen te horen als ze zich niet bekeerd hebben. Gaat weg van mij. Ga die ongerechtigheid waar. Ja, maar ik heb duivel uitgeworpen en ik heb zieken genezen. Dat is ook naar het woord dat we lezen ook op verschillende plaatsen. Maar dat wil niet zeggen dat je die bijzondere gaven dan moet verachten. Maar het gaat nogmaals om de Heer Jezus. Als we gedoopt mogen worden met de Heilige Geest, in dit boekje wordt het ook uitgelegd. Weliswaar meer als een gebeurtenis, maar toch heel mooi. Maar ook de Heilige Geest is een breedte. Dat Tori ook uit gaat leggen wat de wedergeboorte inhoudt. Hoe de Heilige Geest begint te werken in het hart. En ook ja, wat de vruchten daarvan zijn en de gevolgen van de doop met de Heilige Geest. Dat dat ook gevolgen heeft voor de gemeente, voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En dat ook zendelingen vaak ook deze gaven hebben. In het bijzonder ook deze gaven nodig hebben. De doop met de heilige, met de vervulling met de heilige apostelen. Opdat ze ook mogen doorbreken door de machten van de hel van de duisternis. Zoals Paulus ook dat mocht hebben, de vervulling met de Heilige Geest. Omdat het woord zijn voortgang mag hebben. Dus de doop met de Heilige Geest is niet iets dat alleen voor jezelf is. Om vrucht te dragen, natuurlijk, dat is ook zo, dat staat ook in de Bijbel. Maar ook dat je een licht in de wereld mag zijn, die schijnsel mag geven naar je omgeving en in de gemeente. En dat je ook deze gaven mag gebruiken tot nut van anderen. kracht en volheid van de Heilige Geest is zo nodig in de gemeente. Er kunnen een heleboel activiteiten zijn. En er kunnen kerken als vergaderingen zijn. Er wordt van alles geregeld en er komt van alles op je af. Waar is de kracht van de Heilige Geest? Waar is het gebed om de Heilige Geest? Als er dan beslissingen genomen worden, gaan we dan niet beter eerst onze knieën buigen? Heren, wat wilt u? Als de kandidaten gesteld worden voor ambtsdragers, gaan we dan zomaar geen namen opschrijven. Maar laten we dan niet onze knieën buigen. Wat voor namen geeft de Heer in onze gedachten? Laten we die met elkaar delen. Of als een predikant beroepen wordt. Hele beroepsprocedures zoals in de kerk waartoe ik behoor. En dan zeg ik, ja mensen. De Heer gebruikt het ook, daar gaat het niet over. Hij zendt ook zijn knechten, maar ach, dat moet dan maanden duren. En dan zeg ik, ach, waar is het knieënwerk met elkaar? En het vertrouwen dat de Heere de man des raads aanwijst. In diepe afhankelijkheid. Zo kun je ook de doop met de Heilige Geest uitstrekken tot alle terreinen van het leven. Je dagelijkse werkzaamheden. Tot je werk in de gemeente. Tot de gaven die er zijn in de gemeente om die aan te wenden, dat behoort te geschieden in de kracht van de Heilige Geest. En de Heer gebruikt ook gaven, zeker ook van mensen die dat niet zo hebben, die daar geen zicht op hebben. Maar toch, als wij echt Handelingen goed lezen, is dat de bedoeling van de Heer? Is dat de bedoeling van de apostel? En dat de gemeente van Christus daarmee vervuld mag worden. En dat zo het koninkrijk mag worden uitgebreid. Het gaat ook niet om de gemeente alleen. Dat is ook een misvatting. De kerk, wat des Heren is het? Curacae, gemeente, ecclesia. Belangrijke woorden. Maar lees het gebed des Heren. Het gaat om het koninkrijk. En het koninkrijk heeft veel bredere grenzen dan de gemeente. Koninkrijk omvat het hele universum. Het koninkrijk van God omvat de aarde. En het is wel vanuit de gemeente dat de Heren dan ook deze schepping had vernieuwen op de jongste dag. En is het echt niet zo dat de hele aarde dus weggaat? Dan moet je niet denken, maar deze aarde waarop wij lopen, die wordt vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest. Dan krijgt de gemeente ook een plaats. Dan komt die eenheid tot stand tussen de hemel en de aarde. Dan gaat de Geest niet zweven op de aarde zoals voor de schepping. Toen was de Heilige Geest al bezig. Maar dan is het ware dat de kroon op het werk van de Heer Jezus, als hij terugkomt als die grote koning, dat die geest dan in zijn volheid zich zal openbaren over het hele universum, waar geen zonde meer zal zijn. En waar wij dan ook in nieuwe lichamen zo ook een taak mogen hebben in het koninkrijk van Christus. Hoe, dat weet ik niet. Ik denk niet dat we alleen maar zingen of alleen maar stilzitten. Hoe dat zal zijn. Als je Joni Eriksen leest, ja, die denkt er veel over na. Dat is die vrouw die bijna helemaal verlamd is. En dagen kan nadenken over de hemelse heerlijkheid. Door alle beproevingen heen die zij meemaakt. En dan denk ik wel, ja, fantaseer nog niet wat te veel. Joni, ach maar, het is haar verlangen. Om een taak te mogen hebben straks. En dan heeft ze geen verlamd lichaam meer. Maar een volmaakt lichaam, daar verlangt ze naar. Er is ook tijd voor om over na te denken. En daar mogen wij ook over nadenken. Verlangen wij. Met de openbaring der heerlijkheid der kinderen Gods. Op deze zucht en de aarde. De aarde verlangt ernaar. De planten verlangen daarnaar. De dieren verlangen daarnaar. Verlangen wij daarnaar. Naar die heerlijkheid. Naar dat koninkrijk. De jongste dag kijken we naar buiten, 's morgens, Heer Jezus. Wanneer kom je nou? Kom je vandaag? Ja, maar de Joden moeten bekeerd worden. Dat is waar, Israël. Toch verlang ernaar om vandaag, morgen, overmorgen de Heere te zien wederkomen op de wolken des hemels. Want voor hem zijn 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. De Heere vertraagt de belofte niet. Je zou zeggen, hij vertraagt het om nog meer mensen toe te brengen. Maar dat is het. Maar de geest in zijn volheid. De heerlijkheid van Christus zal openbaren. In de kosmos in heerlijkheid. Dan worden alle dingen nieuw. Verlangen we zo. Maar nu. Maar nu in deze tijd. Het lijkt wel als alles afgebroken wordt. Het lijkt wel of steeds meer jongeren hier op Urk zich in het verderf storten. Het lijkt wel dit en gelijk wel dat. Hoe komt dat? Kunnen we nog rustig slapen? Als er zoveel op Urk zijn die de Heer Jezus niet kennen. En die de kracht van de Geest niet kennen. Komt het ook hier niet vandaan dat wij geen lichtend licht en een zoutend zout zijn hier op Urk? Dat we niet op, dat we ook niet genoeg elkaar opzoeken met elkaar te bidden. Of de jongeren ook benaderen, en dat zal best gebeuren, dat geloof ik vast. In de disco zo waar dan ook. Het is wel een groot probleem wat ons tot nadenken moet stellen. Kerkelijke jeugd. Ze hebben de belofte van het verbond. En dan is dat dan de uitwerking daarvan. Is dat geen oordeel? Kan de Heer dat niet veranderen? Ja, dat kan de Heer veranderen. In één week, ja. Kan de Heer Urk veranderen. Ja, maar als je dat dan gelooft, gebeurt dat niet. De Heer doet het op zijn tijd en op zijn wijze. Maar hij kan het veranderen. En hij wil het veranderen. Maar hij wil hebben dat wij... Dat zeg je Tim Rits wel eens. Hij had het over prevailing prayer. Weet je het nog, Johan? Aanhoudend gebed. Met vasten en bidden. Bezig te mogen zijn in de kracht van de Heilige Geest. Lieve vrienden. Ik ga met jullie naar Efeze 3. Vers 14 tot 21. Efeze 3. Vers 14 tot 21. Dat gedeelte heeft mij al enkele jaren, misschien al wel langer, bijzonder aangesproken. Als je dan met de Efezebrief bezig bent en dan die eerste hoofdstukken leest, dat de middelmuur weg is tussen Jood en Heiden en Griek. En over die wedergeboorte levend gemaakt met Christus, over de uitverkiezing in Efeze 1. En dan lees je opeens... In Efeze 3, dan zou ik toch zeggen, dan moet Paulus maar een punt zetten. Want die Efeziërs, die hebben dat allemaal, die kennen dat toch. Dat mag hij toch geloven. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel op de aarde genoemd wordt. Hij vond reden om zijn knieën te buigen. Waarvoor? Om te bidden of ze niet zouden afvallen, niet zouden vertragen. Dat kan ook. Vroeger zeiden ze verachteren in het geloof, achteruitgaan. Backsliding, zeggen ze in het Engels. Zeer zeker. Dan waarschuwt hij ook wel voor op andere plaatsen. Nee, maar hij bidt hier om de eerste plaats dat nu die Efeziërs meer mogen ontvangen dan ze ontvangen hebben. Hoe kan dat dan? Ze hadden toch de Heer Jezus ontvangen? Jazeker. Ze kenden hem toch als borg en redder en zaligmaker. Ze hadden toch ook de Heilige Geest ontvangen? Jazeker. Maar, en zo hoort het te zijn, ook in deze tijd, ook in de prediking, dat wij moeten verlangen naar meer, naar stromen van zegen. En dan lees je hier, opdat hij u geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Heeft Murray ook een prachtig hoofdstuk over in dat boekje De Volle Pinksterzegen. Probeer het aan te schaffen. Ze is wellicht nog wel te koop. Misschien bij Waypoint, ik zag ook een heleboel boeken. Of misschien dat er nog ergens een restantje is dat jullie dit inkopen. Volle Pinksterzegen. Maar dat gedeelte. Op zijn knieën lag hij voor de gemeente van Efeze. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Doe het nog breder dan het borgenwerk. Zijn heerlijkheid. De heerlijkheid als van de eengeborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Jezus Christus, opdat wij uit zijn volheid zouden ontvangen ook genade voor genade. Johannes 1. opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens hier. In dat zwakke lichaam. Innerlijke mens. In dat aardevat vol scheuren. Versterkt te worden. Meer van die krachten mogen ervaren. Je mag ook zeggen, meer gevoel. Dat mag je ook naar verlangen. Ik zeg altijd, eerst geloof. Eerst verlangen naar geloof. Dat is het fundament. Niet eerst naar gevoel. Maar het gevoel, als het goed is, komt erachteraan. Mag ik naar verlangen. Naar de kussen van de Heer Jezus. Het gevoel van zijn liefde. Eén krijg je meer van aan de handen. Mag je naar verlangen. Helemaal niet verkeerd. En dan verlang je toch ook. In het huwelijk. Alleen weet dat ook niet iedere dag. Maar je weet toch, je hebt je vrouw en je man lief. En ja, en er zijn ook wel tijden dat er bij je 14 jaar getrouwd. En dat je zegt, jongen, ik ben nog net zo verliefd op jou. Als toen we verkering hadden. Dat kan. Dan kan dat de dingen ook weer helemaal nieuw worden in je huwelijk. Je kan ook wel eens een beetje inslapen. Dat kan ook in het geestelijk. Maar zo ook. In dat aardevat. Meer van die liefde. En dat vernedert en verootmoedigt. Ze hebben het wel eens over zachtmoedigheid en verbrokenheid. Dat verbreek je. Jazeker, dat maak je leeg van jezelf. En dat vervul je met hem. Dat Christus mag zijn alles en in allen. Dan moet elkaar te opwijken. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat is het fundament, hè. Daar kun je nooit van los. Het fundament is nodig om een gebouw te bouwen. De deur is nodig om naar binnen te gaan. Maar mensen, als het goed is, blijven niet bij de deur staan. Dan blijven niet met het fundament staan. Dan wil je toch wel eventjes zien wat er in dat huis allemaal te zien is. Als dan Christus het fundament is waar je meer en meer op gebouwd mag worden. En gefundeerd zoals het staat door het geloof. Maar dan ook mag zien op die heerlijkheid. Als dan die schatten en gaven van God in Christus steeds meer voor je open gaan. En jij mag zien in zijn namen en in zijn ambten, zijn bedieningen, in zijn rijkdommen. Ach, van kamer tot kamer overal vind je de Heer Jezus. Door de deur ingaan. En je blijft dan niet bij de deur staan. Als je naar iemand toe gaat en je drukt op de bel. En de deur gaat open. Je blijft maar staan. Komt u binnen? Nee, ik blijf hier staan. Ja, dan zegt hij. De bewoner zegt, ja, wat moet ik dan verder met jou? Doe de deur weer dicht. Kom binnen. En dat is het liefste werk van de Heere. Dat we door de deur mogen ingaan. En door geen achteruitgang of wat dan ook. De deur is Christus. En dat we ook zijn heerlijkheid mogen zien in het huis. En dat is in feite de heiligmaking. Dat we van kamer tot kamer geleid worden. Hij voert mij in het wijnhuis. In de binnenste kamer. Zoals in het hooglied lezen. Wat nu nog rijker is naar Pinksteren. Hebben we zo wel eens in de kamer van Gods liefde mogen blikken. Om daar te mogen vinden wat we nodig hebben. Dat zijn de zalen van Bethesda als het ware. De rijkdom en zijn volheid. En dat wil de Heere geven in de heiliging. Dat wij niet blijven staan. Ook niet bij het kruis. Ook niet voorbij het kruis gaan. Maar dat er een komma staat bij het kruis. En dat we dan wat meer staat in Romeinen 8. Die ook voor ons opgewekt is. Die op de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En dat is door de Heilige Geest die uitgestort is. Dat we dan zo ook bij het kruis komen steeds opnieuw natuurlijk. Dat blijft ook de grondslag, dat is het fundament. Maar uit de opstandingskracht van hem mogen leven. De overwinnende kracht van zijn liefde. En ook mogen zien in de bestrijdingen vooral en in de aanvallende strijd, Efeze 6. Aan de rechterhand van de Vader, de voorbidder, de Parakletos, die ook voor ons bidt. We gaan verder. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte en diepte en hoogte is, komma, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Kun je het in 5 minuten uitleggen? Nee. Wat staat er niet voor niets? Ga dat nou lezen de komende dagen. En vraag om de Heilige Geest om dat uit te werken in je leven. Het is een zaak van geloof in de eerste plaats. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen. Wat is de lengte en breedte en diepte en hoogte van die liefde? Wat zijn de grenzen daarvan? Er zijn geen grenzen. Dat is een oceaan waar geen gezichtseinder is. En als je dan bij die gezichtseinder komt, dan zie je nog weer een oceaan daarachter. Rutherford van zegt, al waren alle grassprietjes pennen en alle oceanen inkt, dan zou ik nog niet kunnen beschrijven de liefde van God in Christus Jezus. En die had er veel van. Die verwachtte er ook veel van. Meest in verdrukking. Daar is geen grens. Er is geen lengte, geen breedte en geen diepte. Daar kun je alleen maar in ten onder gaan, in zijn liefde. Daar zag je helemaal kopje onder, met die heb ik gesproken. Helemaal. In die liefde. In deze zee verzinken mijn gedachten. Die oneindigheid van zijn liefde. Die oneindigheid van zijn verkiezende liefde van eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Die oneindigheid van zijn stervende zondaars liefde. Waar hij daar geleden heeft aan het vloekhout. Het ruwhouten kruis. En ook daarin zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. Heb je zijn heerlijkheid wel eens mogen zien in zijn lijden. In zijn wonden. Heb je daar wel eens mogen inblikken. En die diepte daarvan. In deze zee verzinken mijn gedachten. Als ik het lijden wegrecht wil betrachten. Zoals de dichter schrijft. Maar dan ook. Zo ook in het koninkrijk van Christus, in de bedeling van Pinksteren. Als de Heilige Geest uitgestort is. Als de Heer zulke opwekkingen gegeven heeft door de jaren heen. O lieve mensen, verlang je daar dan niet naar. Kom gij noordenwind en kom gij zuidenwind door waar in mijn hof. Dat de specerijen mogen uitvloeien. Dat die specerijen met die lieflijke nardes en geur van Christus mag uitvloeien. Opdat urk jaloers gemaakt mag worden. Waar men het zoekt in drank en allerhande overdaad en in het materialisme. Dat vergaat als sneeuw voor de zon. Weg aarde, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik op ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En ik wil niets anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat ik dan maar mag wegvallen zoals Whitfield zegt. Als mijn naam, laat mijn naam maar verrotten en vergaan. Dan kon die zeggen door genade. Als de naam van Jezus maar verheerlijk mag worden. Heb je wel eens leren spellen. Door de Heilige Geest. Door de volheid van de Geest. Door de kracht van de Geest. Jezus. Mijn redder. Christus, mijn gezalfde, die mij gered heeft uit de diepte van mijn zonde en verlorenheid en mij op de rots heeft gesteld en mij die schatten en gaven, die rijkdommen onverdiend heeft geschonken vanwege zijn verdiensten, opdat ik die mag bewonderen en hen de eer, de lof, de dankzegging, de aanbidding mag geven in de verwondering. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Door de Heilige Geest. Hier al in beginsel dat te mogen kennen. Hier al in beginsel dat te mogen uitroepen. Halleluja. Kom Schepper Geest. Kom o Heer Jezus. Maranatha. Verlangen die wij steeds in gebed mogen brengen. Worden zeker verhoord als we die in geloof mogen doen. U geschieden gelijk gij geloofd hebt. Dit wil niet zeggen dat alle gebeden verhoord worden. Maar bij Johannes 6 vers 37 staan geen restricties. Wees veel met deze tekst bezig. Spreek hierover met elkaar. Breng deze in de binnenkamer en met elkaar in gebed voor de Heere. En dat ook het werk van de Heilige Geest steeds weer in de prediking naar voren mag komen. Dan wordt Christus verheerlijkt. Richt je daar weer in het bijzonder op je eigen gemeente waartoe je behoort. Niet met het vingertje wijzen. Maar met de vingers naar jezelf wijzen. En op de plaats waar je woont. De geest is ook de geest van het gebed. En als we niet weten te bidden gelijk het behoort. Dat heb ik al opgemerkt. Bid de geest in ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij ziet in de eerste plaats op je intenties. Op je houding. Op je hart. Hij ziet niet op je dagmaars. De leer is belangrijk. Maar ach, als je het daarmee moet doen met de leer. Bijna is die man in het dorp op zijn sterfbed. Ik heb mijn hele leven voor de gereformeerde leren gestreden. En ik heb mezelf vergeten. Zo is die heen gegaan. Dat is het niet. Leren is belangrijk. Want we worden verleid door vele valse leringen. Maar jouw intentie, je houding. Hoe leeft het in je hart? Zijn we vleeselijk bezig? Zijn we vleeselijke christenen? Ik gericht. Alleen de Heilige Geest kan geven dat we van vleeselijke christenen meer geestelijke christenen mogen worden. Of zo in dat gebouw van Hem, op de leerschool van de Geest te mogen leren vanuit het woord van Zijn belofte. Wie de Heere God is, wat Zijn Koninkrijk inhoudt en wat jouw plaats is. In zijn koninkrijk. Hij zal het je leren als je het niet weet. En ook elkaar daarin te onderwijzen en te moedigen. De Heere zegen ook deze woorden. Tot de eer van zijn naam. Tot de grootmaking van zijn koninkrijk en van zijn heerlijkheid. Opdat wij allen, zoals we hier zijn, vervuld mogen worden met de Heilige Geest. En hoe meer wij vervuld worden met de Heilige Geest, hoe meer we verlangen naar de Heilige Geest. Dat wekt ook verlangen op. Niet dat ik het al gekregen heb of waarin ze volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Maar toen ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Amen. Ja, amen.